Gemeente, ik deel u mee dat de kerkenraad aanstaande dinsdag hoopt te vergaderen. Dat aanstaande zondag u in beide diensten hoopt voor te gaan, dominee De Romp van Noorderloos. En dat er vandaag een extra collecte is, de zogenaamde zitplaatsencollecte. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 92 het derde vers. 92 vers 3. Hoe groot zijn, Heer, uw werken. Wij luisteren naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, Gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord Gods uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 11, de versen 38 tot en met 53, Johannes 11, beginnend bij vers 38 tot en met vers 53. En na de schriftlezing zingen we Psalm 118, het 11e vers, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Johannes 11, vers 38 tot en met 53 en daarna Psalm 118, vers 11. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide, neemt de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zeide tot hem, Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar, heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag, en Jezus hief de ogen opwaarts en zeide, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen, ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden, wat zullen we doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten geworden, ze zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk, en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van die dag af raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden.
Thank you.
Het woord Gods komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte, het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie, de versen 49 tot en met 52. Johannes 11, vers 49 tot en met 52, waar wij lezen: en één uit hen, namelijk Caiaphas, die dat jaar hoge priester was, zeide tot hen: gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Wij willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Heren, we mogen op deze zondagmorgen ons stellen voor uw heilig aangezicht. Gij geeft ons het voorrecht nog dat wij tot u mogen spreken en dat wij onze noden voor u mogen neerleggen, dat we u mogen bidden om uw onmisbare zegen, ook over het samen zijn, over deze dienst des woords. Heer, het is immers met de bedoeling om te luisteren naar uw goddelijk woord, dat wij bij elkaar zijn. Maar hoe zal dat gaan? Hoe zullen wij uw woord kunnen verstaan? Hoe zal dat woord ons ooit tot zegen zijn, als we niet bij dit voorrecht ook ontvangen het werk, het onmisbare werk van uw Heilige Geest, en als gij het alles niet bekroont met uw goddelijke zegen? En het is om die zegen en het is om dat werk van uw Heilige Geest dat we in deze ogenblikken bidden. Heren, doe ons beseffen dat dat onze eerste nood is. Bij al die andere dingen, bij al die andere noden en behoeften die er ongetwijfeld in ons leven zijn, en bij de een nog weer wat anders dan bij de ander, hebben we toch dit gemeenschappelijk, Heren, en dat geldt toch in ieder geval van ons allemaal, dat wij zonder u niets kunnen doen, ook in de kerk niet. Dat wij zonder u niet in staat zijn om te luisteren en te verstaan met het hart. En dat we zonder u niet in staat zijn om uw woord waarachtig te geloven. Net zo min als dat we zonder u in staat zijn om ons tot u te bekeren en om in gehoorzaamheid aan uw inzettingen te leven. Net zo min als dat we zonder u in staat zijn om iets voort te brengen wat u wel behagelijk is. Heren, alles aan onze kant is zo door de zonde besmet en door de ongerechtigheid doortrokken, dat wij niets kunnen voortbrengen dat gaaf, rein, zuiver, heilig is, ook na ontvangen genade niet. Zonder u is het dan ook onmogelijk om u te behagen en om voor uw aangezicht te kunnen verschijnen. Heren, doe ons dat alle recht beseffen, want dan zullen we ook voor onze kerkdienst, voor het zingen, voor het bidden, voor het offeren, voor het preken, voor het luisteren, voor al die elementen die bij onze eredienst horen, u de Heren en de werking van uw Heilige Geest nodig hebben. En dan zullen we die ook van u begeren. Doordring ons van onze diepe nood, Heren. Doordring ons van onze diepe afhankelijkheid. En maak gij het ons duidelijk dat wij inderdaad zonder u niets kunnen doen. Breng ons dan ook tot verootmoediging. Breng ons op die plaats waar wij voor u buigen. Waar we onze schuld zien, waar we onze schuld belijden, waar we onze zonde kennen leren en waar we ons vanwege die zonde ook voor u verootmoedigen. Breng ons op die plaats, Heren, waar de Heere Jezus Christus noodzakelijk gaat worden en waar we hem mogen gaan aanschouwen als die algenoegzame borg en zaligmaker die alles voldaan heeft om een schuldig mens te kunnen behouden. Doe ons hem kennen. We mogen met elkaar vanmorgen weer gaan luisteren naar het evangelie dat ons van hem spreekt. Trouwens, het evangelie spreekt ons altijd van hem. Hij is toch de inhoud van de ganse heilige schrift. Maar vandaag en in de komende weken in deze lijdenstijd mogen we een bijzonder weer gaan volgen als en gaan zien als de borg die de schuld van zijn volk op zich genomen heeft en die volkomen verzoening gedaan heeft en die nu ook een volkomen gerechtigheid verworven heeft. We mogen weer gaan luisteren naar die boodschap van hem die de weg ontsloten heeft, de verse en levende weg, en die het weer mogelijk gemaakt heeft dat zondaren terug zouden keren tot die God die ze verlaten hebben. O Heere, als het dan om hem gaat, om zijn werk, om zijn bloed, om zijn offer en om de zaligheid die daaruit voortkomt, wilt u ons dan geven voor het eerst of bij vernieuwing een hart dat waarlijk naar hem uitgaat. Geef ons zielen die hongeren en dorsten naar zijn gerechtigheid. Geef ons te kennen, Heere, die heil begeerte, och dat ik hem kennen. O, wij bidden van u, Heere, dat ge zo zelf voor dat werk van de Heere Jezus en voor zijn dierbare persoon plaats wilt maken in ons leven. En als we er niets van kennen of verstaan, Heere, ach, u bent toch machtig om ons leven dan om te zetten, om ons leven dan zo te veranderen dat het wel leert uitgaan naar u. Dat we leren mijden en vlieden de zonde en alle kwade paden. En dat we de begeerte kennen en in beginsel ook mogen gaan beoefenen het ijverig in uw wegen gaan. Gedenk ons dan zo, Heere, en geef ons een gezegende kerkdienst. Laat uw geest ons voorlichten, laat uw geest ons leiden, en wilt gij in spreken en in luisteren beslag leggen op hoofd en hart. Wilt u uw zegen geven aan alle die hier niet kunnen zijn? Denken aan de zieken, we denken aan hen die vanwege hun ziekte, het zij dat ze in een ziekenhuis vertoeven of dat ze thuis zijn, dat gij hen wilt gedenken, Heere, en dat gij hen alles wilt geven naar lichaam en ziel wat ze behoeven. We erkennen uw goedheid dat gij een aantal patiënten die in het ziekenhuis waren thuis hebt willen brengen, gelegenheid wilde geven om weer thuis te komen. Zuster Bogert, zuster Heringa, Heere, uw goedheid is nog over hen uitgestrekt geweest en gebleven. En nu bidden wij u dat gij hen verder gedenken wilt naar de trouw van uw genade en dat u ze zegenen wilt met lichamelijke en geestelijke zegeningen. Wees ook met hen die vanwege ouderdom en vanwege de gebreken die daaruit voortvloeien niet meer naar uw huis kunnen komen. Heere, we dragen ook zulken aan u op en we bidden van u dat u hen ook bezoeken wilt. Ja, kon het zijn dat u hen ook vandaag nog een gezegende zondag wilt geven als ze met ons meeluisteren, als ze verbonden zijn via de kerktelefoon ook met deze kerk en mee mogen horen naar de boodschap van uw woord. Heere, heilig dat dan ook aan hun harten. Wilt gij overal de prediking van het evangelie tot zegen stellen en erin meekomen, Heere, zodat het rijk van de boze mag worden afgebroken en dat uw grote naam verheerlijk mag worden. Mogen dat ondervonden worden, Heer, in het midden van deze wereld, dat waar zoveel bezig is uw woord te verdringen en uw werk te verbreken, gij toch voortgaat met die arbeid van het zaligmaken van zondaren. Heere, u hebt dat op u genomen. U bent er nu al even mee bezig. En u gaat er toch ook mee door. Mogen we dat niet alleen geloven, maar mogen we dat ook zien. Geef daar de blijken van, Heere, onder ons en overal. Dat gij voortgaat met het bouwen van uw kerk en met het vergaderen van Israëls verdrevenen. Breng ze dan tot u, Heere, in de weg van een zaligmakend geloof. Tot u, breng ze uit alle volkeren en natiën van deze aarde. Breng ze uit het heidendom en uit het jodendom. Breng ze, Heere, aan uw voeten. Zij komen aan, door goddelijk licht geleid. Mag dat zo zijn, ook in onze dagen, tot roem van uw genade. Om Jezus wil. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 33, het vijfde en het zesde vers. Psalm 33, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond. Dat is vers 5 en daarna ook vers 6. We willen gaan luisteren naar de boodschap zoals we die samengevat vinden in het woord van God. Versen 49 tot en met 52 van het Johannes-evangelie, waar wij heel duidelijk geconfronteerd worden met de houding van het Sanhedrin, met name van de hoge priester, tevens voorzitter van de Joodse raad, van de grote raad, zoals het Sanhedrin ook wel genoemd wordt, de houding van die vergadering tegenover de Heere Jezus Christus in deze lijdensweken die met de dag van vandaag beginnen, willen we met elkaar gaan letten op de verhouding tussen Jezus en het Sanhedrin en datgene wat de Heere Jezus geleden heeft met name van de kant van de Joodse vertegenwoordiging, de Joodse raad, de Joodse leidslieden op geestelijk gebied. De Heere heeft ontzaggelijk geleden, de Heere heeft in allerlei vormen geleden, de Heere Jezus heeft van diverse mensen lijden ondervonden en niet in de geringste mate heeft hij ook lijden ondervonden van de kant van de Joodse leidslieden. Het is naar aanleiding van het grootste wonder dat de Heere Jezus tijdens zijn rondwandeling op aarde verricht heeft, dat het Sanhedrin in een extra vergadering bij elkaar gekomen is. Het grootste wonder is het opwekken van Lazarus. Heere, zei Martha, hij riekt al, want hij heeft al 4 dagen in het graf gelegen. En toen heeft de Heere gezegd, heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult. En hij is gegaan naar de grafspelonk. En hij heeft bevel gegeven dat men de steen van voor het graf weg zou nemen. En hij is gaan staan in de opening van het graf en heeft geroepen, Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit. Nou, dat heeft ontzaggelijke indruk gemaakt. Na zich laat verstaan. En naar aanleiding van dit grote wonder zijn er, zo lezen we, velen geweest die aanschouwd hadden wat Jezus gedaan had en die in hem geloofden. Dit wonder heeft uitwerking gehad, dit wonder heeft vrucht gedragen, maar voor anderen was dit wonder aanleiding om gealarmeerd, geschokt, ongerust naar de fariseeën te gaan om aan hen te vertellen alles wat Jezus gedaan heeft. En die boodschap heeft op hun beurt, op zijn beurt de fariseeën ook weer ongerust gemaakt. De overpriesters en de fariseeën samen, de Joodse raad bij elkaar, ze zijn in extra vergadering bijeengekomen om te overleggen wat ze nu moeten gaan doen. Want als dit zo doorgaat, dan kunnen ze alleen maar verwachten dat Jezus hoe langer hoe meer invloed zal hebben. Alles wat ze tot nog toe geprobeerd hebben om die invloed van de Heere Jezus in te dammen, is mislukt. En ze hebben toch al heel wat pogingen gedaan om hem in zijn rede te vangen. Ze hebben pogingen gedaan om hem via strikvragen ergens van te kunnen beschuldigen. Ze hebben van alles en nog wat gedaan. De ene keer waren het de fariseeën, de andere keer de sadduceeën en bij een andere gelegenheid de Herodianen. En zo hebben ze toch al heel wat geprobeerd, maar nergens hebben ze succes mee gehad. En als het nu zo doorgaat, nu is er weer zo'n wonder gebeurd en zoiets hebben ze nog nooit gehoord. Maar nu Jezus dit wonder gedaan heeft en nu er weer kennelijk zoveel invloed van uitgaat en nu de mensen zo onder de indruk zijn, nu wordt het toch tijd dat ze eens iets definitiefs besluiten. En dat ze nu eens en voor altijd een eind maken aan de activiteiten en zo ook aan de invloeden van Jezus van Nazareth. Want als dat zo doorgaat, nu, dan zullen ze straks ondervinden dat er een volksoploop komt en dat de Romeinen dat natuurlijk niet accepteren zullen en dat die met geweld zullen komen en de opstand neerslaan en dan zijn zij als leiders verantwoordelijk en ze hebben het volk niet in hun greep en onder hun invloed kunnen houden, dus dan kunnen ze verwachten dat de Romeinen hen als geestelijke leiders van het volk zullen afzetten en dan zullen ze zowel hun plaats, hun positie als hun volk helemaal kwijtraken. Nou, dat hebben ze er niet voor over. En vandaar dat zij nu zoeken, ernstig zoeken, naar een middel om van Jezus af te komen. Ondertussen hebt u wel gemerkt dat zij moeten erkennen dat Jezus vele wonderen doet. Zo zeggen ze, deze mens doet vele tekenen. Dat kunnen ze niet ontkennen. Dat is te duidelijk. Dat is ja, voor zelfs blinden, om zo te zeggen, nog zichtbaar. En toch, al moeten ze erkennen dat deze mens vele tekenen doet, en al moeten ze in hun hart ook toestemmen dat hij dat nooit zou kunnen doen als God niet met hem zou zijn, toch willen ze hem, die zoveel tekenen doet, niet erkennen. Toch willen ze voor hem niet buigen. En toch willen ze van hem af. Waarom dan? Er is geen andere verklaring voor. Zij willen zichzelf handhaven. En omdat ze zichzelf willen handhaven, moet hij, die toch zo duidelijk een wonderdoener is, die toch zo duidelijk een profeet is, die toch zo duidelijk de tekenen aan zich draagt dat God met hem is, dat hij, van wie niemand iets kwaads kan zeggen, die niemand beschuldigen kan van zonde, omdat ze zichzelf willen handhaven, moet hij het veld ruimen. En ze stellen niet de vraag, is hij misschien de Christus, de beloofde der vaderen? Maar ze stellen de vraag, wat moeten we doen? Hoe komen we van hem af? Waarom stellen ze die eerste vraag niet, is hij misschien de Christus? Dat lag toch voor de hand, dat ze die vraag eerst zouden stellen. Dat was toch ook nog hun taak? Taak van de oudsten in Israël was toch om elke geestelijke beweging, alle prediking die er gedaan werd onder het volk, te onderzoeken of het wel waarlijk naar de schriften was. Dat was hun taak. Zij hadden te waken voor de geestelijke volksgezondheid, voor de welstand in geestelijk opzicht van het volk Israël. Ze hadden ervoor te waken dat dat volk niet met vreemde leringen zou worden weggevoerd, maar dat dat volk zou blijven bij de leer die naar de godzaligheid is. Dat was hun opdracht als opzieners en als leiders en herders van het volk. Nu is er één die predikt in het openbare, nu is er één die wonderen doet, nu is er één die invloed heeft, die de mensen achter zich krijgt. Het was hun taak geweest om te onderzoeken of wat hij zei en wat hij deed in overeenstemming was met het woord des Heren. En dan was het daarbij hun taak om te vragen, is hij misschien degene die komen zou? Is hij het van wie de profeten en de beloften gesproken hebben? Maar die vraag stellen ze niet, waarom niet? Omdat ze die in hun hart eigenlijk al wel beantwoord hebben. Hoe dan? Wel, ze hebben toestemmend gezegd in hun hart, hij is het. Hij is het, dat kan niet anders, hij moet het zijn. Diep in hun hart zijn ze ervan overtuigd geweest dat Jezus niemand anders kan wezen. En waarom zeggen ze dat dan niet? Waarom komen ze daar dan niet vooruit? Waarom houden ze dat dan niet het volk voor? Omdat zij dan zelf zouden moeten aftreden. Omdat zij dan zichzelf moesten verloochenen en terugzetten. Omdat hun rijk dan uit is en dat hun macht dan afgedaan heeft. En dat willen ze niet. En dan zeggen ze, ja, de Romeinen zullen straks komen en wegnemen onze plaats en ons volk. Er is nog nooit één symptoom geweest dat de Romeinen ongerust geworden zijn of een beetje geprikkeld geworden zijn door het optreden van de Heer Jezus. Er is nergens één symptoom aan te wijzen dat de Romeinen met argusogen die beweging rondom de Heere Jezus hebben gadegeslagen om te kijken of hij niet te ver ging. Is geen enkel bewijs. En dit argument wat de leden van het Sanhedrin gebruiken, is dan ook volkomen uit de lucht gegrepen. Waarom gebruiken ze het dan? Om zichzelf te overtuigen. Een mens doet wat om zijn geweten te overtuigen. Zo lijkt het tenminste nog wat. En zo hebben ze dan nog krampachtig gezocht en gedacht gevonden te hebben een argument om nu een actie tegen de Heere Jezus te ondernemen. Intussen hebben ze nooit gedacht dat wat zij daar zo vrijmoedig onder elkaar uitspreken in hun besloten zitting ooit nog eens een keer zwart op wit zou komen te staan. Hebben ze niet aan gedacht toen ze daar zo hun hart luchten en tegen elkaar zeiden, dit gaat mis en we gaan eraan en we zijn onze positie straks kwijt en de Romeinen komen en we zijn onze plaats kwijt. En die argumenten die ze gebruiken om hun zelfhandhaving nog te camoufleren, niemand heeft eraan gedacht dat dat allemaal nog eens zwart op wit zou komen te staan. Dat wat zij daar in het verborgen zeiden, in het openbaar gepredikt zou worden. Ze dachten dat ze zich nu vrij konden uitspreken en dat ze in deze geheime zitting alles konden zeggen, maar God brengt het op straat. God zet het in zijn woord, zodat we weten hoe het allemaal gegaan is. En als de discussies dan enige tijd geduurd hebben, dan neemt de voorzitter het woord, de hoge priester Caiaphas, die zelf tot de partij van de Sadduceeën, van de vrijzinnigen, behoort. Hij is een belangrijk man, maar niet zo'n erg beschaafd mens. En als hij zijn mond open doet, dan is het eerste wat hij zegt een grove opmerking. Een grove opmerking, ja, het eerste wat hij zegt is, gij verstaat niets. Mensen, je hebt nergens verstand van. Jullie snappen er niks van. Je praat uren aan één stuk en je begrijpt er geen steek van. En dan geeft hij de oplossing. De enige, de afdoende oplossing. Het is nut dat één mens voor het volk sterft. En wat is dan zijn motief? Het motief is, alleen datgene geldt wat nuttig is. Niet wat recht, wat rechtvaardig, wat plicht is. Maar voor ons geldt alleen wat nuttig is. En dan is het beter, het is nuttiger, het is heilzamer dat één mens voor het volk sterft. Dat hebben ze eerder nog niet durven zeggen. Daar hebben ze wel aan gedacht, die anderen. Dat hebben ze zo nog niet uit durven spreken. Dat ging naar hun gedachten te ver. Ze hebben aan andere mogelijkheden gedacht. Maar Caiaphas is zo ver dat hij dit wel durft zeggen. Het is nut dat één mens sterft voor het volk. En dat niet het hele volk verloren gaat. Jezus moet opgeofferd worden aan het welzijn van het volk. Het is beter dat hij er niet meer is. Dan kunnen wij als Joodse volk en wij met hen als leiders rustig voortleven. Het nationale belang eist de vernietiging van de enkeling. Dat zeggen de communisten ook. Het nationale belang eist de vernietiging van de enkeling. En zo heeft Caiaphas zijn hart uitgesproken. Het is duidelijk wat hij bedoelt. Een sluw mens, een geveinsde. En hij doet het ook nog onder het mom van godsdienst. Het gaat hem zogenaamd om het welzijn van het volk. Maar het gaat hem eigenlijk alleen maar om zijn eigen macht. Om zijn eigen positie. Je vindt dat meer in de politiek. Dat het argument gebruikt wordt, het belang van het volk. Maar dat de politici alleen maar denken aan het belang van zichzelf. Intussen is deze Caiaphas, ondanks zijn godsdienst een puur werelds mens. Hij zoekt de eer van God niet. Hij zoekt het welzijn van het volk ook niet, al doet hij net alsof. Het gaat hem alleen om zichzelf en om zijn macht, om zijn invloed, om zijn eer, om zijn aanzien. Puur werelds mens. Bovendien geeft hij er blijk van dat hij zich meer zorgen maakt over de macht van de Romeinen en het zwaard dat zij hanteren, dan dat hij zich bekommert met de macht van God. God kon wel eens komen afrekenen. De Romeinse legers, ja, daar moet je voor uitkijken. Die moeten maar liever een beetje op een veilige afstand blijven. Maar dat God alles ziet en dat er een gedenkboek voor zijn aangezicht is, waarin alles genoteerd wordt en dat de Heere alle dingen die in het verborgene geschied zijn gezegd zijn, een keer in het licht zal brengen, daar denkt Caiaphas geen moment aan. Hij heeft wel ontzag voor de wet van Rome, maar hij heeft geen ontzag, notabene als wetgeleerde niet. Hij heeft geen ontzag voor de wet des Heeren, de wet van Sinaï. En dan blijkt bovendien, behalve dat hij een werelds mens is en behalve dat hij wel bezorgd is voor de Romeinen, maar niet voor de Here, blijkt in de derde plaats dat hij ook ten opzichte van de Here Jezus Christus helemaal onverschillig is. Al de arbeid waar hij toch van weet, al de arbeid die de Here Jezus nu gedaan heeft onder het volk, heeft op hem geen enkele invloed gehad. De prediking waarvan hij toch verslag gekregen heeft, nietwaar? Al heeft hij misschien Jezus zelf nooit gehoord, er is hem over verteld. Hij weet ervan. Hij weet van Jezus' woorden. Hij weet van Jezus' invloed. Hij weet van Jezus' wonderen. Maar het heeft zijn eigen hart nooit geraakt. Zijn hart is onder al die arbeid van de Heere Jezus gesloten gebleven. Kil, koud, vijandig gebleven. En vandaar dit voorstel. Het is u nut dat één mens voor het volk sterft. Nou gemeente, zo is dan het eerste deel van onze tekst. Er is nog een andere kant en dat komt dan straks. Maar we zien hier dat de mens van alles gebruikt, als hij maar de Heere uit zijn buurt kan houden. Van alles en nog wat is goed genoeg voor een mens als argument om zichzelf tegenover de Heere en de eisen van het evangelie te handhaven. Wie doet dat nou niet? Zichzelf handhaven. Het evangelie komt. Zo kwam de Heere Jezus ook met de boodschap, met de eis van bekering. Zelfverloochening. Overgave. Capitulatie. Afstand doen. Dat is toch bekering, althans dat is een duidelijk aspect in de bekering, dat we onszelf overgeven. Dat we buigen. Dat we ons gewonnen geven aan de Heer. Dat we erkennen gezondigd te hebben. Dat we van de troon afkomen. Nou, en daar wil een mens niet aan. En dan gebruikt hij allerlei argumenten. Dan heeft hij vele vonden gezocht om zichzelf toch maar te kunnen handhaven en niet voor de Heer te buigen. En ondertussen, zoals we zagen, was Caiaphas een door en door werelds man. Een man die bovendien meer bevreesd was voor de Romeinen dan voor God. En ook een man met een vijandig hart. Herkent u die dingen? Ieder die God vreest, al is het in beginsel nog maar, ieder die God vreest, die zal moeten erkennen, ja, zo was ik vroeger ook. Want Gods geest onthult de verborgen hoeken van ons hart. En Gods geest laat ons zien, stap voor stap. Maar hij laat ons zien, beetje voor beetje, maar hij laat ons zien wat er in ons hart leeft. En daarom herkent een ieder die genade van de Heere ontvangen heeft zichzelf in deze Caiaphas. Ja, in deze goddeloze man, jawel. Ze gaan van zichzelf ook zien, zij die onder de bearbeiding van Gods geest zijn, dat zij net zo werelds zijn van nature als Caiaphas. En dat zij net zo beducht zijn voor degene die het lichaam kunnen doden, terwijl ze beducht zijn voor degene die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. En het ergste is, ze gaan van zichzelf ook zien dat zij van nature een hart hebben vol vijandschap tegen Christus. Maar doordat God hen te sterk geworden is en doordat God een verandering in hun leven bracht en doordat God naar hen vroeg, is het veranderd in beginsel. Geldt dat ook van u? Of zoekt u nog altijd naar argumenten om u te handhaven en om aan de eisen van het woord van God te ontkomen? Leeft u nog net als altijd in en voor deze wereld? En is het eigenlijk alleen het aardse wat u bezighoudt en boeit en interesseert? Zodat God ten diepste nog geen plaats heeft in uw gedachten, laat staan in uw hart. Alle godsdienst niet tegenstaande. En zit u misschien ook meer in over datgene wat mensen u kunnen aandoen dan wat God ons kan aandoen? Meer bezorgd voor het oordeel van mensen dan voor het oordeel Gods. Meer bezorgd voor ziekte en pijn en dergelijke dan dat we er zorgen over hebben dat we gezondigd hebben en de toorn Gods verdient. Banger voor wat er misschien in de toekomst, misschien wel in de nabije toekomst kan gebeuren in een wereld waarin zoveel ammunitie ligt opgestapeld en waarin zoveel conflictstof is. Banger misschien voor een wereldoorlog en voor allerlei verschrikkingen en rampen en ellenden die kunnen losbreken dan dat we bang zijn en bevreesd voor het hoogste strafgericht. Misschien meer bezorgd voor dit leven dan dat we ooit denken hoe het gaan zal als we uit dit leven moeten en voor God moeten verschijnen. En hebt u ook altijd nog net als Caiaphas een hart vol vijandschap, een koud hart. Een hart dat onaangedaan is door het evangelie. Een hart waarin geen liefde voor de Heere en zijn dienst gevonden wordt. Nee, ik ben geen vijand. Moet u niet denken dat ik een vijand van God ben. Zo gedraag ik me toch niet. Ik leef toch fatsoenlijk en keurig en ik ben toch een kerkmens en ik ga toch naar de prediking en ik lees de Bijbel en ik bid toch en ik ben toch niet ontrouw aan mijn opvoeding en ik breek toch niet met alles en ik slinger het toch niet allemaal van me af wat de Heere via mijn ouders en via de kerk in mijn leven heeft willen zeggen. Nee, ik blijf toch keurig in het paadje. U kunt toch van mij niet zeggen dat ik een vijand ben. Ik laster niet en ik vecht niet tegen God en ik vloek niet en ik steel niet. U bent geen vijand. Want u vecht niet tegen God en u leeft niet in opstand tegen God. U bent geen vijand. Hoe is uw hart? Is dat koud tegenover de Heere Jezus? Hebt u hem niet van harte lief? Nou is dat al niet genoeg om te bewijzen dat er vijandschap in uw hart is. Is dat al niet genoeg bewijs als we zonder hem kunnen leven?
En als we zijn genade niet begeren, als we de zonde toelaten en er niet in waarheid mee breken. Wij kunnen wel zeggen, ja, we leven fatsoenlijk en we leven naar christelijke normen en we doen geen gruwelijke dingen, maar we gedragen ons zoals dat dan toch inderdaad van ons verwacht mag worden. Wij kunnen ons daar wel op beroepen, maar wie u ook bent, zonder het genadewerk Gods, zonder het werk van de waarachtige wedergeboorte, bent u een vijand van God. Bent u een vijand van God? En dat leert genade beamen. Daar zal iemand die van God genade ontvangen heeft, toch inderdaad zijn handtekening onder zetten. Weet je, met al je vroomheid en met al je deugdzaamheid en met al je godsdiensten, met je ijver en met je inspanning en je lid zijn van een vrouwenvereniging of van een mannenvereniging of van een jeugdvereniging of trouw naar catechisatie gaan, nog niet boven dat vijand van God zijn uitgegroeid bent. Alleen genade die ons hart verbreekt, die ons hart inwint, die onze weerbarstige wil buigt. Alleen genade die ons tot nieuwe mensen, tot nieuwe schepselen maakt. Alleen genade verzoent ons met God. En die genade die doet ons breken met de zonde. En die genade leert ons de Heere in waarheid lief hebben. Maar die genade die brengt ons ook tot het gewillig afstand doen. En buigen voor hem, opdat hij op de troon zal zitten. En opdat wij niets zullen zijn. Nou, Caiaphas wilde zichzelf handhaven. Hij wilde geen plaats inruimen voor Christus in zijn leven. Kwam dat er bij u al wel van? En dan is er een tweede aspect, want zo laat Johannes zien, en dat heeft Caiaphas niet geweten. Dat heeft niemand in die vergadering van het Sanhedrin op dat moment geweten. Maar Johannes laat ons iets zien van de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing. Johannes laat ons iets zien, en dat heeft hij alleen maar gezien omdat de geest zijn ogen verlichtte, dat er nog een kant is aan datgene wat Caiaphas daar zei. God is namelijk ook aan het werk in de vergadering van het Sanhedrin. En wat een wonderlijke gang van zaken is dat. Caiaphas is aan het woord. En Caiaphas wordt geleid door vuile, zondige, verdorven motieven. En de argumenten die hij gebruikt om zichzelf te overtuigen en zijn medeleden van de Joodse Raad te overtuigen, dat zijn argumenten die voor God geen ogenblik kunnen bestaan. Het nuttigheidsbeginsel, het is ons nut dat één mens voor het volk sterven. Mensen, laten we hem toch proberen om te brengen. Dan zijn we van hem af. Maar in die woorden heeft de Heere ook zijn woord. Dwars door wat Caiaphas zegt heen, spreekt God. Wie had dat gedacht? Wie had dat gedacht, dat deze dienstknecht van Satan, dit instrument van de vorst der duisternis, nu ook nog een ogenblik in dienst van de Heere zou staan. En dat hij de woorden Gods zou moeten spreken, want zo is het gegaan. Dit zei hij niet uit zichzelf. Dat wil niet zeggen dat Johannes hiermee bedoelt dat Caiaphas geen verantwoordelijkheid draagt. Natuurlijk is hij voluit verantwoordelijk voor deze helse raad. En voor dit duivelse advies. Maar zijn de hoge priester van dat jaar profeteerde hij. God maakt van deze man in zijn positie als hoge priester gebruik voor dit ene moment om hem de woorden Gods te laten verkondigen. Deze onwaarachtige huichelaar, deze geslepen politicus wordt ook profeet van de Allerhoogste. En hij profeteert dat Jezus sterven zou voor het volk en niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Nou, zo weet de Heere dan ook nog beslag te leggen op deze Caiaphas. Al is die man zich er in de verste verte niets bewust van geweest en al was dit ook beslist niet zijn bedoeling om de boodschap van de plaatsvervangende arbeid van de Heere Jezus, die tot zaligheid van zijn volk is, te verkondigen. Maar het is toch maar zo. Gewis, der mensen gramschap zal, wanneer ze op het hevigst is aan het blaken, Gods grote lof nog groter maken. Caiaphas is hoge priester, zo zegt Johannes, en in die kwaliteit is hij ambtsdrager. En nu gaat God hem gebruiken om de boodschap van het borgwerk van de Heere Jezus te verkondigen. Zo mag u die woorden van Caiaphas nu ook lezen. Het is u nut dat één mens voor het volk sterft en dat niet het gehele volk verloren gaat. Dat er één is die de plaats van de anderen inneemt. En wat is dat een heerlijk evangeliewoord. Christus gaat sterven, jawel, voor het volk, in de plaats van het volk, ten behoeve van het volk. Hij gaat sterven opdat zij zouden leven. Anders zouden zij moeten sterven. Anders zouden zij verloren gaan. Voor eeuwig verloren gaan. Maar door zijn dood en bloedstorting krijgen zij het leven en de gerechtigheid. Dat volk dat de Heere zich bezig is te vergaderen, krijgt door het sterven van Christus het leven tot in eeuwigheid. En zo zal de Heere Jezus Christus, doordat hij de dood ingaat, doordat hij zijn leven gaat geven als een rantsoen voor velen, die velen uit de put van het verderf verlossen, en hij zal ze voor het verloren gaan bewaren. En niet alleen uit het volk van Israël, maar ook uit de andere volkeren, uit de heidenen, ook de kinderen Gods die verstrooid zijn over heel het rond der aarde. Hij zal ze bijeen gaan brengen, hij zal ze tot één volk gaan verenigen en hij zal ze bevrijden en verlossen. En terwijl hier duivelse plannen gesmeed worden, en terwijl de duivel zijn glorie beleeft in die vergadering van de geestelijke leidslieden van het volk des verbonds, blijft God toch in controle. En hij gebruikt Caiaphas om het evangelie van zijn genade te verkondigen. Ja, wat is God groot? En wat kan de Heere dwars door de vijandschap en door de dwaasheid en door de goddeloosheid van mensen heen toch zijn raad volvoeren? En wat ligt er een heerlijke genade in als Caiaphas zegt: het is ons nut dat één mens voor het volk sterft en niet het gehele volk verloren gaat. En wat is dat toch ook, en dat mogen we toch ook in deze lijdenstijd weer gaan zien. En dat mag op deze eerste lijdenszondag toch weer de aandacht van onze ziel hebben. Wat is dat het centrale, het kardinale van het evangelie en dus ook van de prediking van het evangelie. Het plaatsvervangend, het borgtochtelijk werk van de Heere Jezus Christus. Gemeente, we gaan verloren. We zijn op weg naar de verlorenheid. Eeuwig buiten God. Eeuwig onder het oordeel van de hoogste rechter. We zijn mensen die dat verdiend hebben. Die dat waard zijn. We zijn mensen die er ook nooit aan kunnen ontkomen. Er is geen weg van ons uit om behouden te worden. Geen enkele. Je kunt het niet klaren met jezelf op te knappen. Je kunt het niet redden met wat wij ook zouden bedenken. Er is geen enkele mogelijkheid voor een zondaar om behouden te worden. Als er niet één is die voor het volk sterft. Als er niet één is, en dat moet dan ook nog iemand zijn die aan de vereisten volmaakt beantwoordt. Als er niet één is die door God aanvaard kan worden als het zoenoffer voor de zonden van zijn volk. O, en dat moet er dan één zijn die werkelijk volmaakt mens is. Volmaakt gehoorzaamd heeft. Dat moet er dan één zijn aan wie geen enkel gebrek is. Zoals er aan het offer dat Israël moest brengen ook geen enkel gebrek mocht wezen. Dat moet er dan één zijn die door de Vader gekeurd en goedgekeurd is. Van wie de Vader kan zeggen, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik al mijn welbehagen heb. En waar komt die vandaan? Die is er niet. Als wij als mensen zouden moeten zorgen voor de verlosser. Als wij er een zouden moeten voortbrengen die aan de eisen van het recht van God kon voldoen. En die inderdaad het offer voor de zonde kon wezen. Gemeente, dan zouden we met z'n allen machteloos staan. Want er is er niet één hier op deze wereld die in staat zou kunnen zijn om de schuld van zondaren op zich te nemen en Gods recht te herstellen. En het wonder is, nu heeft God hem zelf gegeven. Hij is uit de hemel neergedaald. En hij is op deze donkere aarde gekomen. En hij heeft de toorn Gods op zich genomen. En hij heeft zich gegeven. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. En hij is gegaan de ganse tijd van zijn leven onder de last van die toorn van God. En dat gaat zich verdiepen, dat gaat zich verhevigen, dat gaat zich verzwaren naarmate zijn leven dichter bij het einde komt. Dan komt die toorn Gods in volle gewicht en in volle ontlading op hem neer. En dan gaat hij zich geven, ja, God heeft het ook gezegd. Met gans andere bedoelingen dan Caiaphas het zei. God heeft het gezegd, het is nuttig dat één mens voor het volk sterven. En dat niet het ganse volk verloren gaat. En toen heeft de borg gezegd, Vader, dan wil ik dat offer zijn. Dan wil ik die borg zijn. Dan wil ik me vernederen en gehoorzaam worden. Tot in de allerdiepste versmaadheid en de angst der hel. En dan wil ik op me nemen om de schuld uw volks uit uw boek te delgen. En dan wil ik aanvaarden dat ik zelf in hun plaats zal worden uitgedelgd uit het land der levenden. En de borg heeft het niet alleen gezegd, maar hij heeft het ook bewezen. En hij is gestorven. En wat is de vrucht ervan? De vrucht is dat er nu een volk is dat niet meer verloren zal gaan. Dat er nu een volk is dat de Heer uit al de volkeren van deze wereld vergadert. Hoe verstrooid en hoe verdreven ze ook zijn. Een volk dat door die dood en die bloedstorting van Christus het leven en de onvergankelijkheid mag beërven. En voor wie wordt dat nu het evangelie? Ja, dit is het evangelie. Maar voor wie wordt het nu het evangelie? Wie hoort het evangelie hier nu in? Wie verstaat het nu dat hierin een weg ontsloten is? Dat verstaat diegene die met zichzelf is vastgelopen. Diegene die zichzelf als zo'n verlorene leert kennen. Diegene die van zichzelf ook moet gaan beseffen, er is van mij uit geen weg om behouden te worden. Dat wordt verstaan door diegenen die hun schuld in beginsel leren kennen. Die de breuk leren zien tussen God en hun ziel. Die de nood van hun leven leren kennen. O, wat is het voor zulken een evangeliewoord als een verkondigd wordt dat God er nu een gegeven heeft die in de plaats van zondaren de dood inging. En dat God er een gegeven heeft die gekomen is om ze van heinde en ver te brengen en te vergaderen en tot één volk en tot één kudde te brengen en te maken. En die dat doet met zijn onwederstandelijke kracht. Die macht heeft over hun harten om ze in te winnen. Die macht heeft over hun zonde om die af te wassen. Want zijn bloed reinigt van alle zonde. O, wat een evangelie. Voor mensen in nood. Voor mensen met schuld. Voor mensen die in de angst van hun verloren leven geen weg meer weten. Wat een evangelie dat God het zo besloten heeft. Dat één mens voor het volk zou sterven, opdat dat volk nu nooit verloren zou gaan. Wat een evangelie voor een die met de vraag zit, is er voor mij nog een weg om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? God laat het door Caiaphas, o wonder, zeggen, ja, er is een weg. Er is een middelaar, er is een zaligmaker die zich geheel en al in de plaats van zijn volk heeft willen stellen. En die in de plaats van zijn schuldig volk het oordeel Gods gedragen heeft. En die aan dat oordeel Gods een eind gemaakt heeft. En die een volkomen verlossing heeft teweeggebracht. Zo'n Verlosser is de Heere Jezus Christus. Dit paaslam, wonderlijke gang van zaken toch. De hoge priester moest, als het paasfeest in de buurt kwam, het paaslam aanwijzen. En u weet de betekenis van dat paaslam wel. Dat was dezelfde gedachte, nietwaar? Vanuit de verlossingsnacht in Egypte ging dat al met Israël mee. Toen ze uit Egypte bevrijd werden, toen lagen ze allemaal onder het oordeel. En hoe konden ze onder het oordeel uitkomen? Door de dood en door het bloed van het paaslam. En nu was het gewoonte in Israël dat de hoge priester, als het paasfeest in de buurt kwam, het paaslam moest aanwijzen. Dat lam dat in de plaats van het volk zou mogen sterven. En hier laat God de hoge priester het paaslam aanwijzen. Als hij in dat helse beraad zegt, het is nut dat één mens, en hij bedoelt deze mens, deze Jezus die tekenen doet en die zoveel invloed heeft, dat deze mens sterven voor het volk. Ja, zegt God Caiaphas. Met al je vuile, goddeloze overleggingen heb je gelijk. Het is nut dat dit paaslam sterft en dat niet het ganse volk verloren gaat. En zo volvoert Gods raad. De wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. En de Heere gaat dwars door de handelingen van Caiaphas en het Sanhedrin zijn eigen raad volvoeren. En nu is er hoop voor hopelozen. Nu is er een evangelie voor armen. Armen wordt het evangelie verkondigd. En nu is er één die gekomen is om te verlossen. Hen die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Nu is er een die zelf de dood inging, opdat hij zijn volk het leven zou geven. Uit Joden en heidenen vergadert hij ze. En hij brengt ze bijeen, één kudde onder één herder. Bent u van die kudde, van verlosten, al een schaap? Daar komt het nou op aan. Als dat nou het evangelie is. Er is één geweest die gestorven is voor de zonde van het volk. En daardoor mag het volk behouden worden. Dan komt het er toch op aan dat u bij dat volk hoort. Dat volk. Dat de Heere zich heeft verkoren. En dat hij van eeuwigheid heeft lief gehad. En dat hij door Christus heeft verlost. En dat hij door zijn geest bearbeidt. En waarin hij door zijn geest gaat wonen. Dat volk dat hij van dood levend maakt. Dat volk dat hij met het waarachtige geloof begiftigt. Dat volk dat hij tot schapen van zijn kudde verandert. En die schapen leren de herder, de leidsman, volgen en liefhebben. Hoort u bij dat volk? Hoort u bij dat volk dat van zichzelf midden in de dood ligt, maar dat door hem het leven mocht ontvangen? Is het uw keuze om bij hem te horen? Is het uw begeerte om hem te kennen? En om in hem al uw hoop, al uw lust, al uw heil, al uw zaligheid te mogen aanschouwen? En dan is er nog één ding, gemeente, dat toch ook mee moet spreken in de ontvouwing van deze tekst. Ik zei u zo pas al, daar hadden ze in het Sanhedrin niet op gerekend dat dat nog eens een keer op de daken gepredikt zou worden. Wat ze daar in het geheim, in het verborgene gezegd hebben. Ze hadden gedacht dat ze dat veilig konden zeggen en dat er geen kwaad uit voort zou komen. Maar nou staat het voor alle eeuwen en voor alle geslachten opgetekend in de Heilige Schrift. Deze beraadslagingen, deze overleggingen, deze voorstellen die regelrecht uit de afgrond komen. Hoe komt dat nou dat dat in de Bijbel staat? Dat komt omdat wij te doen hebben met een God die alwetend is en voor wiens ogen alle dingen naakt en geopend liggen. Die heeft ook gezegd, wat in het verborgene is geschied, zal in het openbaar worden gebracht. Die heeft ook gezegd, uw zonde zal u vinden. En wij kunnen wel denken dat we veilig zijn met onze overleggingen en met onze plannen en met onze zonden. Geen mens ziet ons. Nee, geen mens ziet ons. Dat zal best. Maar God ziet ons wel. En God kent ons ook. En God brengt het op een bepaald moment aan het licht. Die gedachte spreekt ook mee vanuit deze tekst, nietwaar? God ziet ons. En het kwaad door ons in het heimelijk bedreven slaat hij ook gade. Nou, die gedachte moest ons toch bang maken om te zondigen, of niet? Die gedachte alleen al moest ons genoeg reden zijn om te vluchten bij elke zonde en zondig overleg vandaan. God ziet ons. En God brengt het ook aan het licht. O, vlucht dan toch vanuit deze gedachte aan de alwetendheid en aan de alziende ogen van God. Vlucht toch bij de zonde en bij het kwaad vandaan. Maar die gedachte, God ziet ons. Hoe verschrikkelijk die ook is voor een zondaar. Hoe verontrustend die ook is voor iemand die niet verzoend is met God. Die gedachte dat God het ziet en weet en kent, is anderzijds ook recht troostelijk voor het hart dat naar God schrijft. Ook al moet zo'n hart zichzelf veroordelen, ook al moet zo'n hart zichzelf beschuldigen, toch dat God het weet, dat God ziet wat er omgaat in het hart dat naar hem verlangt. Dat God ook de verborgen begeerten en wensen en beden kent. Dat God weet wat er ligt op de bodem van het hart dat naar hem uitgaat. En hij heeft het er zelf ingelegd, nietwaar? Dat God weet van dat verlangen, dat de Heere weet van dat verdriet over de zonde, dat de Heere weet heeft van die smart die we dragen omdat we niet zijn zoals we begeerden te zijn. Dat de Heere weet heeft van dat verlangen, Heere, herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van alle wanbedrijven. Dat de Heere er weet van heeft. Dat kan ook een ontzaglijke vertroosting zijn. die weet van de worstelingen, dat die weet van de nederlagen die we lijden en waar we smart over dragen, dat die weet van die diepe begeerte, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Dat is ook een vertroosting, een bemoediging. Juist hij die in het verborgene ziet, hij wil ook in het openbaar vergelden. Hij die in het verborgene ziet naar de worstelingen en naar de strijd en naar de smart en naar de wensen en de begeerten die er leven. Hij maakt het straks ook zo dat ze hun wens verkrijgen. Amen. We zingen Psalm 139, het zesde vers. Kennen uw goedheid zoals u ons die bewezen hebt, nu ook in dit morgenuur, nu wij bij elkaar mochten zijn om te luisteren naar uw goddelijk woord. Wat hebt u in dat woord toch dingen geopenbaard, Heere, die ons hart met vreugde zouden behoren te vervullen. Want dat is nou gebleken, dat gij zelf het hebt laten verkondigen en dat het in Christus ook werkelijkheid geworden is. Eén mens is gestorven voor het volk, opdat niet het gehele volk verloren zou gaan. O, wat is dat een evangelie, vooral voor verslagen harten. Daar moeten ze het nu van leren verwachten, Heren, maar daar kunnen ze het ook van verwachten. Dat is een genoegzaam heilswoord, dat is een boodschap die voldoende betekenis, voldoende waarde heeft om ook hen vrij te spreken, om ook hen het heilgenot te doen ervaren. Heren, wat is dat rijk, wat een ontzaggelijk wonder trouwens, dat gij dat Heer Jezus Christus ervoor overgehad hebt, om voor het volk te sterven. Dat u die bittere en bange weg bent gegaan, dat u gehoorzaam geworden zijt tot aan de dood des kruises, om zo een volk te verlossen en zondaren te bevrijden. Ach Heere, wilt u met uw genade dit evangelie uitwerken in ons leven. In ons leven dat van nature gelijk is en dat van Caiaphas, een leven vol zelfhandhaving. En we hebben dan toch allemaal maar een hart dat onverschillig staat tegenover u. Een hart dat niet naar u vraagt, een hart waarin geen plaats is voor u. Heere, we bidden van u, zoud u zondaars harten willen ontsluiten, harde harten willen verbreken, koude harten willen verwarmen, onverschillige harten willen winnen voor u en voor uw dienst. En wilt gij zo mensen die van nature aan Caiaphas gelijk zijn, nog eens maken tot gewillige dienaren van uw Heere Jezus Christus. O, wij smeken u om het werk van uw geest. Doe het, Heere, doe het
uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 106, vers 25 en 26. Dies hebt ge, o God, hun last verlicht en gelooft zij Israëls grote God.
Zijn in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.